We blijven deze aflevering 35 nog even in München 1972 hangen. Want daar heeft ook een hele bekende Olympische naam iets heel bijzonders gepresteerd. We gaan naar het hoogspringen voor de dames. Ulrike Maifart, Rick. Wat kan je daarover vertellen?
Ja, Ulrike Maifart. We hebben het over 1972. Ik ben zelf van 1964, dus ik was 8 jaar. En dat was de eerste keer dat ik eigenlijk naar de Olympische Spelen aan het kijken was. En als je dan als 8-jarige, ja, dat je iemand ziet aangaan als 16-jarige.
Ja, die was 2 keer zo oud als jij.
16 jaar.
Ja, 16,
en,
ja.
En dan speel je mee bij de Olympische Spelen. En het was niet zomaar wat, want het was natuurlijk in Duitsland. Ulrike Maifart is natuurlijk een Duitse. En het hoogspringen was een thriller van de beste soort. Want een 16-jarige speelde er de hoofdrol. Ulrike Maifart dus. Uit het West-Duitse plaatsje Kummersbach. Haar optreden was een Olympisch hoofdstuk apart. Niemand achtte dit meisje in staat overeind te blijven tussen de geroutineerde Oost-Europese springsters en de Oostenrijkse Ilona Kuschenbauer. Zij was wereldrecordhoudster met 1,92 meter op dat moment. De bescheiden teenager handhaafde zich echter niet alleen. Zij stootte door naar de top. Schudde op 1,90 meter de Bulgaarse Blagojeva van zich af en overwon de lat ook nog op 1,92 meter. De jongste Olympische atletiekkampioen alle tijden evenaarde derhalve het wereldrecord als 16-jarige. En ja, Ilona Gausenbacher werd derde en Barbara Inkpen, de Thaise Britse, die werd vierde. Van Nederland was de 18-jarige Ria Alles van de partij. Zij doorstond de kwalificatie, 1,76 meter gemakkelijk, doch bleek toen in de finale niet opgewassen tegen de spanningen. De 1,79 meter haalde zij nog wel, maar meer zat er niet in. Ria Alles eindigde als 16e.
Ja, heel bijzonder, Rick. En om nog even op Ulrike in te gaan. Zij ging naar de Olympische Spelen met een PR van 1,85. Dus zij heeft 7 centimeter, wat natuurlijk ontzettend veel is, hoger gesprongen dan ze ooit had gedaan na die 1,92. Ja, evenaarde dat wereldrecord.
Dat is sowieso al bijzonder dat je 7 centimeter beter sprong dan dat je ooit gedaan had. En dat je dat dan ook nog eens op de Olympische Spelen in je eigen land kan doen.
Fantastisch. En even weer een dingetje over de techniek. We kennen natuurlijk allemaal de term Fosbury. Fosbury was een... Ook een hoogspringer, die heeft in 1968 die achterwaartse sprong eigenlijk geïntroduceerd. Maar in 1972 sprongen de meeste vrouwen nog met de traditionele rolsprong, wat ze de straddle noemen, behalve Ulrike Maifart. Die paste de Fosbury al toe. Dus dat was sowieso, denk ik, sensationeel om te zien. Dat zag je bij de mannen al wel, hè, na 1968. Maar bij de vrouwen bijna nog niet. En daarna zijn alle vrouwen, althans die in de top meedoen, overgestapt naar die Fosbury flop. Dus zij heeft daar wel degelijk een enorme trend gezet. Nou, en dan denk je, 16 jaar, zij gaat, nou ja, wat is het, 4 spelen minimaal nog meedoen en heel veel medailles binnenhalen. Maar dan zie je toch weer de keerzijde van op jonge leeftijd zo'n enorme gouden prestatie leveren. Door haar jonge leeftijd, spontaniteit en haar status als thuissprinter in München werd ze in één klap de nationale sportheldin van West-Duitsland. En dat zie je natuurlijk wel vaker. Zelf beschreef ze deze plotselinge roem later als overweldigend en destijds bijna traumatisch voor wat zij noemde een schoolmeisje. En dan denk ik weer, en daar hebben we het vaker over gehad, Rick, hoe zat het met haar begeleidingsteam? En dat is dan zo belangrijk als je zo'n kwetsbare leeftijd hebben. Ze was natuurlijk gewoon een puber op dat moment, 16 jaar. En wat was het gevolg? Na de Spelen in München viel ze sportief terug en presteerde ze jarenlang heel erg matig, zo niet slecht. Ze miste bijvoorbeeld in Montreal de finale in 1976. Nou ja, dus ook bij haar weer enorm veel mentale druk. En wat ze toch noemen het trauma van de roem. Ja? Ze was 16 jaar oud, zei ik net, ze was plotseling de lieveling van de natie. Zij sprak zelf ook van een traumatische ervaring. Kan je je voorstellen, Rikke? Dus op 16 jaar zo'n vol stadion, die gouden medaille. Maar dat was voor haar dus achteraf een traumatische ervaring.
Ja, en niet zomaar. Hè. Ook dan dat ze natuurlijk in eigen land speelde. En er waren ook 60.000 mensen. En dan ben je 16 jaar, hè?
Ja, klopt. Nou ja, en die winnende sprong van haar, die 1,92... dat was natuurlijk een uiterst zeldzame uitschieter. Ook als je naar haar hoogtes daarna kijkt. En ze gaf later zelf toe dat ze destijds nog niet helemaal de fysieke en technische trainingsjaren had opgebouwd die nodig waren om stabiel op dat wereldniveau te presteren. Zij zegt zelf, vind ik echt ongelooflijke uitspraak, dat ze haar Olympische titel voelde eigenlijk als iets onverdiends. En dus ze heeft daar toch heel negatief op teruggekeken. Nou, direct na te spelen veranderde haar lichaam door die puberteit die we net al benoemden. En groeide ze natuurlijk nog flink door, hè, de hoogte in. Voor een hoogspringster die de destijds nieuwe Fosbury flop hanteerde, zorgde elke verandering in lengte, gewicht en zwaartepunt voor biomechanische problemen, waardoor ze haar techniek volledig kwijtraakte. Ja, dat breekt eigenlijk een lans voor de gedachte dat op 16-jarige leeftijd je nog niet met die top moet meedoen, ook al spring je ineens heel hoog. Daardoor kreeg ze ook een intensieve belasting van de explosieve springtechniek op een jong en nog niet volgroeid lichaam. En dat leidde in de jaren 70 tot hardnekkige blessures, waardoor ze lange periodes niet voluit kon trainen. En als je dan kijkt naar het vervolg, en dan komen we uit, Rick, bij onze Olympische Spelen in 1984, 12 jaar later.
Ja, en dan moet je even vermelden dat het was niet geheel verwachte triomf die zij daar wederom kon binnenhalen.
In Los Angeles.
In Los Angeles, ja, in 1984. Want de voorbereiding van deze West-Duitse atleten was verstoord door diverse blessures, wat je net al aangaf.
Ja, ja.
Maar dat had ze op dat moment ook nog eigenlijk. En op het beslissende moment was de vorm echter weer terug. En wat ook bijzonder was in 1984, voor het eerst werd op de Spelen door een vrouw de grens van 2 meter overschreden. Meyvaart won namelijk met een sprong van 2 meter en 2 centimeter. Ze bleef de winnares in Moskou, de Italiaanse Sara Simeone, 2 centimeter voor. In München was 1,92 nog voldoende voor deze Meyvaart. Bij die gelegenheid trouwens behoorde Simeone ook al tot het deelnemersveld. En na haar verrassende overwinning deed Meyvaart nog een vergeefse poging trouwens voor het wereldrecord van 2 meter en 7 centimeter van de Bulgaarse Andanova. En dat kon ze niet verbeteren.
Nee. Dus als je het samenvat, natuurlijk een wonderkind, hè, die op 16-jarige leeftijd met die nieuwe techniek in München een gouden medaille wint. Maar ook een enorme comeback die haar eerste titel wat mij betreft nog groter maakt. Met een sprong van 2 meter en 2 centimeter, zoals je net aangaf. Toen was ze 28. En nog even weer de vergelijking met het huidige wereldrecord. Dat staat op 2 meter 10. En dat is op 7 juli 2024 door Mahutchik uit Oekraïne gesprongen. Dus dat is nog 8 centimeter meer. Maar ja, 84, 2024. Nou, daar zitten heel veel jaren tussen. En dat is uiteindelijk maar 8 centimeter omhoog gegaan. Hè?
Ja, in 40 jaar is dat maar 8 centimeter.
Ja, dus dat is toch ook wel een unieke prestatie geweest. Ik vond het, Rick, wel heel bijzonder dat je aankwam met deze Ulrike Meyvaart. Want ik kende die naam. In mijn geheugen zat dat zij ontzettend veel had gewonnen en heel veel medailles. Maar als we erin duiken, zie je toch een heel ander verhaal. En een verhaal wat we wel vaker hebben gezien, hè?
Ja, er zijn toch veel van die sporters, zeg maar, die echt periodes hebben gehad dat het ook absoluut niet ging.
Nee.
En die stress en die spanning en ja, wat je net zei, 16 jaar, is dat wel niet te vroeg?
Ja, exact. Maar dan vraag je je toch elke keer weer af. Ook toen waren er toch wel verstandige Duitse trainers. Die ook wisten dat zo'n 16-jarige goed begeleid moest worden. Je kan mij niet vertellen dat dat allemaal pas in 2020 bekend werd, dat soort dingen.
Nee, maar
dat verbaast me toch elke keer wel, hoor.
Maar je had toen natuurlijk ook wel de extra spanning nog eens van West-Duitsland, ja. Oost-Duitsland. Oost-Duitsland werd ook aangegeven van hoe krijgen zij het voor elkaar? om alles te maar te winnen.
Ja, precies. Ja.
En dan moet er een West-Duitse, die moet naar voren komen. Want ja, die West-Duitsers wilden ook graag natuurlijk...
Zeker, maar het was, zij heeft zich geloof ik pas als derde van die Duitse ploeg gekwalificeerd ook nog. Dus het was niet zo van nou, we zien in haar een gouden medaille winnaar. Dus zij moet per se op dat podium komen in 72 om de Oost-Duitsers te verslaan. Want dat, inderdaad, dat gaf natuurlijk enorme rivaliteit. Ze hebben misschien gedacht, nou, daar doet ze wat ervaring op en dat kan ze dan in latere spelen gebruiken. Maar dat is de complete andere kant op gegaan. Dat is ook wel weer het mooie van de verhalen die wij allemaal opduiken. Dat je dat soort onverwachte successen natuurlijk ineens ziet. En dat maakt die Olympische Spelen ook zo mooi. Want we gaan volgende week een Nederlandse basketballer behandelen. Waar daar ook ineens natuurlijk succes was. Het is de 3x3 basketbal. Nou, dan weten de kenners van onze podcast al wel over wie we het gaan hebben. Maar dat was natuurlijk ook ineens een plotseling succes. Dat maakt die Olympische Spelen toch wel heel erg mooi. Ik denk dat we hier nummertje 35 mee kunnen afsluiten, Rick. Tot de volgende keer.